De schriftlezing van deze avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, 32e tot het 42e vers. Marcus 14, 32 tot 42. We lezen nu het woord Gods aldus. En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon ontzet en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren hem bespaard zou worden. En hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En ik kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden, en wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En ik kwam ten derde male en zeide tot hen: slaapt voort en rust. Het is genoeg. De uur is gekomen. Ziet, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op. Laat ons gaan. Ziet, die mij overlevert is nabij. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, gij hebt ons geroepen vanavond om hier samen te zijn als een deel van uw gemeente. En gericht te zijn op de aanwezigheid van u in uw lieve Zoon, die beloofd heeft, waar we in zijn naam vergaderd zijn, dat hij in ons midden zal zijn. Gij hebt ons samengeroepen om te gedenken, het lijden, van uw Zoon. Heren, wij bidden om uw genade, dat wij mogen verstaan, zo verstaan, dat wij uw eer, de openbaring van uw wezen, boven alles mogen herkennen. En wil ons persoonlijk heil daar ook in betrekken. Heren, wij vragen u om de gunst dat we iets, zij het dan op een afstand. En die afstanden zijn misschien niet gelijk voor ons. Afstand, op welke afstand dan ook, iets mogen herkennen van wat geschied is voor ons. Heer, en wij spreken het raadsel uit dat ons hart verontrust wanneer wij verbijsterd zijn voor wat voor ons is gedaan, of het offer niet veel, veel groter is dan alles waarvoor het gegeven is. O Heere, wij begrijpen niet dat dit in de weegschaal geworpen wordt. Waarom, Heere, wordt er zoveel meer gegeven? Is er zoveel meer gegeven voor ons dan wat wij ooit waard zijn? O Heere, vergeef ons als we hiermee taal uitslaan die het blasfemische nadert. Maar o Heere, kunnen wij anders spreken vanuit deze verbijstering dat gij dit voor ons hebt gedaan? Uiteindelijk vinden wij er vrede in, Heere. Niet dat we ondankbaar zijn. Tonen ons dank. Niet voldoende. Ons vlees is zwak. Maar onze geest is gewillig om de dank te tonen. Maar, o Heere, dat alles aangewerkt zou zijn op onze redding. O, het is toch niet het laatste, het is toch uiteindelijk uw eer, de heerlijkheid van uw wezen, die het zo heeft gewild. En dat geeft ons dan een weinig kracht en doorzicht om over de ontzetting heen te komen dat gij dit voor ons hebt gedaan. Vergeef ons tamelo, Heere, maar geef ons bovenal dat wij er boven uitgetild worden, geheven worden, Heere, opgevoerd worden boven dat onszelf als maatstaf stellen en als einddoel. O Heere, dat wij uw kinderen mogen zijn. Laat het dan zo zijn dat in ons leven iets mogen doorkomen van wie gij zijt. Open uw woord voor ons. We leggen aan u voor al onze noden. We kunnen het niet opsommen. De noden van onze naasten. Ook de vreugde van ons. We danken u dat u ons zoveel weer geschonken hebt. En het meeste hebben we niet eens gezien, ook in de week die achter ons ligt. We danken u, Heere. We vragen u, wil zijn met de zieke, wil genezing schenken met eenzame, verlatene, onbegrepene, alle wezens die lijden, uw koninkrijk komen en geef dat uw naam geheiligd mogen worden. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En zingen wij nu gezang 43 in zijn geheel, gezang 43. Het tekstwoord voor hedenavond is het 36e vers van Marcus 14. Marcus 14, vers 36. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En hij zeide: Abba, Vader. Alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Gemeente des Heren, in de lijdensgeschiedenis is het verhaal van de gebedsstrijd in Gethsemane, zoals het dan meestal wordt genoemd, wel een van de moeilijkste. Niet voor het hoofd, maar voor het hart. Men heeft door de eeuwen heen hierover nagedacht en men heeft het ontzaglijke, grote, bovenmenselijke willen weergeven in de beperkte denkvormen en gevoelsvormen van ons. En voor een deel is daar een ordening in gekomen, maar deze ordening heeft ook het geheimenis weggenomen. Het is altijd zo dat allerlei problemen die wij in ons leven hebben en die ons opgedrongen worden, die we zelf stellen, daar kunnen wij wel een zekere verklaring voor vinden en een zeker begrip voor opbrengen. Maar het geheimenis, mysterie, Het is iets anders. Mysterie kun je niet begrijpen, kun je niet omvatten. Het hoogste is dat je er deel aan krijgt. En nu gaat het om dat deel hebben aan het geheimenis. Wat wordt ons hier verteld? Er wordt gezegd dat de evangelisten spreken, en wel met andere woorden over, maar het gaat om dezelfde zaak. Er wordt ons hier gezegd dat de Heer Jezus met zijn discipelen na de paasmaaltijd uitgaat naar het avondmaal om te bidden. De plaats Gethsemane. Hij neemt zijn discipelen mee tot een bepaalde plaats en laat dan het grootste deel van de discipelen achter. Hier wordt al een scheiding gemaakt. Maar er blijven 3 discipelen over die met Jezus mee mogen gaan naar de plaats des gebeds. Blijkbaar moet er een scheiding plaatsvinden. Het gaat erom of het een radicale scheiding is. En nu spreekt Jezus die ontzettende woorden uit. Mijn ziel is bedroefd tot den dood toe, zegt hij tot die discipelen die overgebleven zijn. Blijft hier, waakt met mij. Staat in sommige evangelieën, hier staat waakt. Kortom, blijft wakker. Er is dus blijkbaar een grote bedreiging in sommige ogenblikken van het leven in de slaap. Zijn ogenblikken waarin wij mogen slapen en waarop wij op krachten kunnen komen, waarin wij zelfs mogen verwijlen in andere gebieden, hogere gebieden in onze slaap. Er zijn ogenblikken dat ons gevraagd wordt om wakker te blijven. En dan niet in het algemeen. Het wordt hier op een zeer speciale wijze gevraagd aan deze 3 discipelen. Jezus zegt dat hij droevig is. Er wordt van tevoren gezegd dat hij droevig is en zeer beangst, ontzet. En zeer beangst. Dan het vragen om te waken aan die 3 discipelen wordt meegedeeld. Wie zijn het? Petrus. Degene die zijn leven heeft willen zetten voor Jezus en die inderdaad wel tekort schiet, maar toch altijd getoond heeft dat zijn geest gewillig is. Het vlees zwak, wat Jezus later uitspreekt. Maar zo gewillig dat wij Petrus nooit mogen kleineren. Hij heeft enkele stappen gedaan in de tijd toen Jezus over de golven wandelde, over de zee. Hij is wel weggezonken. En daar spreken de mensen met graagte over, omdat ze zich dan weer dichter bij Petrus voelen en minder verplicht. Vandaar altijd dat neertrekken van de mensen die in de Bijbel besproken werden, om maar te kunnen ontvluchten aan deze grote mogelijkheden. Maar Petrus is zo gewillig geweest met zijn geest dat hij enkele stappen op het water heeft gedaan. Niet zomaar uit bravoure, maar om naar Jezus toe te gaan. Naar Jezus hoe? Naar welke Jezus? Naar Jezus die wandelt over de golven en die de demonen, de macht van de zee, overwonnen heeft. En naar die Jezus te gaan met je hele leven, dat is de behoefte van Petrus, dat is een gewillige geest. En dat zijn vlees zwak blijkt te zijn en wegzinkt en dat hij gered wordt door de Heer Jezus. Als hij zegt, ach Heere, red mij. Dat is duidelijk, maar het gaat om die wil die niet zo onbelangrijk is als wij mensen gewoonlijk plegen voor te stellen. En er is verder Johannes, discipel waarvan gezegd wordt dat Jezus hem in het bijzonder lief had. Er moet een geestverwantschap zijn geweest naar de mens. En daar is de broeder, familie, Jacobus, deze drie heeft Jezus uitverkoren om bij hem te blijven. En nu is hij droevig, zeer beangst, staat er. Jezus zegt, mijn ziel is bedroefd, geheel bedroefd, rondom bedroefd, staat er eigenlijk, tot de dood toe. Dus we zouden kunnen zeggen, er is hier sprake van de doodsangst. En hoe moeten we dit nu duiden? Hier wordt ons gezegd dat Jezus doodsangst kent. En Jezus spreekt hier van zijn ziel. Hoe moeten we dat alles zien? En Jezus heeft het verlangen kenbaar gemaakt dat er drie mensen zijn die met hem waken en die bij hem blijven, die wakker blijven, die niet wegzakken in de slaap die ons beschermt als wij al te verdrietig worden. Staat in een andere evangelie, ze vielen van droefheid in slaap. Droefheid kan een mens doen slapen. Pijn kan een mens het bewustzijn ontnemen. En Jezus noemt het verzoeking. Hoe moeten we duiden? Hoe moeten we deze dingen verstaan? Ach, broeders en zusters, men heeft een indeling gemaakt. Men heeft gezegd, Jezus is waarachtig God en waarachtig mens. Nu, dat Jezus droevig en zeer beangst is, ontzet en doodsangst kent, het kan natuurlijk niet de Godheid hebben, zegt men, met de gewone indeling. Dat moet de menselijkheid zijn geweest, de mens. En sommige mensen hebben er zelfs aan toe willen voegen, dat Jezus dus eigenlijk ook kleinmenselijk is geweest. Ook behoefte had aan sympathie en aan medeleven en niet alleen zijn. En dat hij toch ook de doodsangst heeft gekend. En daarmee worden we dan ook wel weer rustiger en dan zeggen we ook wel, zo dicht is hij bij ons komen te staan, nou is hij niet zo hoog, dan kunnen we hem op een of andere manier kunnen wij hem bereiken. Ik weet wel, ach broeders en zusters, er zit allemaal wel iets in. Ik kan niet helemaal zeggen dat het onzin is. Er zitten elementen van waarheid in, maar het is zo armzalig en klein voorgesteld. Alleen maar omdat wij van onze benepen ervaringen en gedachten en gevoelens uit vaak niet anders durven te denken als wat ons hier wordt gezegd. En in de gewone redenering omtrent deze dingen. Maar als we nu het verhaal lezen, de tekst op zichzelf, dan vinden we nergens in het evangelie een aanleiding hiertoe. Kunnen zeggen waarom Jezus dit alles heeft doorgemaakt. In de eerste plaats de doodsangst. Ach, wij weten, hij is uit de hoogste hemelen gekomen, ver boven de hemelen. Hij rustte aan de borst des Vaders, van eeuwigheid tot eeuwigheid, voor ooit een schepping geweest was. En hij is afgedaald in die schepping, door alle hemelen heen, door alle hemelsferen heen, en is gekomen de aarde en is al straks in de diepte onder de aarde gaan, in het dodenrijk en tot in de hel. Waarom? Inderdaad, om niet alleen bereikbaar te zijn, maar om verzoening tot stand te brengen, om de straf die ons de vrede aanbrengt, om die te dragen. Want wat is doodsangst? We hebben allemaal doodsangst. Dat ligt op de bodem van ons bestaan. En het is levenskunst om de vergetelheid voor te brengen, om die doodsangst te bedekken. En waar wij in de levenskunst kortschieten, komt het toch naar boven. En voor iemand die werkelijk kijk heeft op onze levenskunst, die ziet juist in het krampachtig bezig zijn, dat die angst er met geweld ondergehouden wordt, en dat die ons ieder ogenblik kan bespringen. Want doodsangst, vergeet u dat niet, alle doodsangst, überhaupt alle angst, is uiteindelijk terug te herleiden, is geen vrees. Vrees, dat is voor iets bepaalds, maar angst is terug te herleiden, niet alleen gewetensangst, maar is uiteindelijk de angst die ontstaat doordat wij ons bewust, maar meest onbewust, schuldig weten tegenover God. En de schuld heeft Jezus gedragen. Onze schuld, onze verdoemenis. En daarom is hij droevig geweest en zeer beangst. Doodsangst. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Waarom mijn ziel? Ja, wie was Jezus? Het eeuwige woord Gods. Geest. Hij is dat ziel. Hij is tot ziel geworden. Voor ons ziel, dat is dat leven. Dat levensbeginsel. Dat wij mensen hier op deze aarde bezitten. Ja, zijn, dat is hij geworden, hij is ook ziel geworden, hij is vlees geworden en zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dat wil zeggen, hij draagt de toorn Gods voor ons, als een van ons. Zo heeft men het de eeuwen door gezegd. En daarom komt het alles op hem af. En is het niet een klein menselijkheid? En is het niet een beperktheid? Maar hij draagt het, ja, zo heeft men het uitgedrukt, ondersteund wel door zijn godheid, door het goddelijk woord. Inderdaad, verbonden daarmee. Het is dogmatisch niet precies uiteen te zetten. En als we het doen, dan komen we ook vaak weer op een dwaalspoor. Maar als menselijke ziel verbindt hij zich, neemt hij waar, draagt hij alle schuld zonder los te zijn van zijn goddelijke natuur. Zo proberen we het enigszins te zeggen. Maar hoewel we nu enig doorzicht erin hebben, waarom Jezus droevig en zeer beangst is geweest. Waarom hij ontzet is geweest. Want het kwam alles op hem af, alle schuld van iedereen, van de ganse mensheidsgeschiedenis, van u en mij, van ons hele leven, van al die geslachten, en natuurlijk ook van de hele kosmos. Ook wezens die niet menselijk zijn geweest. Het kwam alles, alles wat ooit gedwaald heeft in Gods schepping, komt alles op hem af en hij draagt het. Hier draagt hij het op zeer bijzondere wijze voor ons mensen. Want hier gaat het om het dragen van de menselijke schuld door een menselijke ziel die hij aangenomen heeft en die door zijn godheid nooit losgemaakt is van de hemelse Vader. En zo wordt ons vergeving geschonken, broeders en zusters. Dat is het geheim. En we kunnen het, zeg ik nog eens, niet stelselmatig uiteenzetten. Maar we hebben ervan gestameld en ook niets nieuws gezegd. Want in onze belijdenisgeschriften worden deze dingen ook duidelijk uiteengezet. Maar wat staat er dan in dit hoofdstuk? Wat komt hier door wat niet in deze leer volkomen uitgesproken wordt, hoewel dit het belangrijkste is? Deze vraag. We kunnen leerstellig zeggen dat hij dit voor ons heeft gedragen en dat hij de schuld op zich genomen heeft. Maar op welke wijze heeft hij dat gedaan? Wij moeten toch beseffen dat het hier niet gaat om iets wat wij verstandelijk kunnen begrijpen. Niet om iets systematisch, maar wij moeten, willen wij deel hieraan hebben, dit gedenken. En daarom moeten wij iets ervan verstaan hoe Jezus in zijn ziel geleden heeft voor ons en gedragen heeft wat onze ziel zou hebben moeten dragen. Wij moeten toch dankbaar zijn. Dat is toch het minst wat we kunnen doen. En daarom moeten wij toch vanuit onze dankbaarheid, juist omdat we dankbaar zijn, hier iets van verstaan. We moeten toch iets verstaan van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat wordt ons dan heel duidelijk in dit hoofdstuk gezegd. Wat is dan toch datgene waarom Jezus bidt tot de hemelse Vader? Hij heeft die drie discipelen meegenomen en heeft gevraagd of ze mogen waken. En dan gaat Jezus heen en bidt dat wonderlijke, voor ons onbegrijpelijke gebed. Vader, het woord, het Arameese woord staat in de Griekse tekst, Abba. Dat hebben de discipelen gehoord. Het is dus een echt gebed, het is niet veranderd, het is hier in zijn klaarste vorm. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat is dit, broeders en zusters? Waarom neemt Jezus zijn discipelen mee? Wat is die drinkbeker die Jezus moet drinken? Is dat het opzien tegen het kruis? Is dat het opzien tegen de dood? Is dat het opzien tegen het dragen van de schuld, van de toorn Gods? Oh nee, broeders en zusters. Dat is het allemaal niet. Daartoe is Jezus in de wereld gekomen. Daartoe is hij vrijwillig uit de hemel gegaan om onder ons te zijn. Dacht u dat het was vrees voor het kruis, vrees voor pijn, vrees voor de ontzettingen van het oordeel dat komt. Dat is het allemaal niet. Want daartoe is ze in de wereld gekomen. Kleingeestig en kleinmenselijk als we dikwijls zijn, denken we dat dat het is. Het is iets heel anders. Het staat niet alleen tussen de regels, maar het staat in dit hoofdstuk. Wat is het eigenlijk? Hij is in de wereld gekomen. Hoe? Hoe wil hij? Hoe wil Jezus de mensheid redden? Dat is duidelijk aangegeven in het evangelie. Hij is gekomen in zijn volk. Heere God heeft een volk, het volk van Israël, uitverkoren. Niet voor zichzelf in de eerste plaats, maar tot dienst. Om de volkeren, de heidenen, te redden. Daardoor is dat volk gesteld. Daardoor is het in de wereld gezet. En door alle strijd en moeite van ballingschap heen, heeft het getracht om de Tora, de goddelijke geboden te leven, te midden van die wonderlijke, verwarde heidenen, die het goede wel nastreven, maar onmatig zijn, het niet precies weten. Net als mensen met slechte manieren, die altijd overdreven zijn. Naar de ene kant, naar de positieve en naar de negatieve kant. Typisch slecht gemanierd zijn, dat is heidendom. Tegenover het voornaam zijn van het volgen van de Torah, van de geboden, wat de Heere God aan zijn volk heeft gegeven. De heiden probeert goddelijk te zijn en bereikt het niet. Of hij zakt tot beneden de dieren terug. Maar hij is zelden of nooit mens. Israël heeft de geboden Gods ontvangen om mens te zijn, te leven volgens de geboden. En dat is voornaam, om te leven volgens de geboden, om je niet te laten gaan. Te laten gaan is nooit voornaam. Daarom is het gebod zo belangrijk. Daarom scherpt Israël zich steeds weer het gebod in. Ik overpeins uw wet, uw Torah, dag en nacht. En het overpeinzen, dat is eigenlijk een murmelen. En op de lippen nemen, dat zacht. Te zingen van de heilige teksten wat in Israël geschiedt. Het is om steeds weer de etiketten van het koninkrijk Gods te leren en nooit af te gaan op ongebreidelde gevoelens die tot wanstaltigheden altijd weer uitbarsten. Dat is het wat gegeven aan de Heer Jezus, is uit dat volk geboren, wil met het volk leven, spreekt zelfs bij de doop in de Jordaan ervan. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij, koning van Israël, met zijn volk, niet het betaamt mij, maar het betaamt ons. En dan gaat er in de loop van dat leven hier op aarde, van die 33 jaar, van de Heer Jezus iets aftekenen. En is er eigenlijk wel ingegeven. Maar zoals het kind geboren is uit de maagd Maria en een tijd in de moederschoot is geweest, en ook het menselijke bewustzijn moest groeien, terwijl het goddelijker altijd is geweest, is het ook hier geweest. Toch heeft de Heer Jezus het altijd geweten. Het is meer een openbaar naar buiten treden in de verstandhouding met zijn discipelen. En er is altijd de hoop geweest dat het toch voorkomen zou kunnen worden. Namelijk dit. God had zijn volk gezonden om de wereld, de heidenen, te rechtvaardigen. Met aan het hoofd als koning de Messias. Maar het is blijkbaar zo. En wat de reden ervoor is, daar wordt niet zoveel over in de Heilige Schrift gezegd. Maar wat de reden ervoor is, het blijkt hoe langer hoe meer dat de verzoening der heidense volkeren zoiets ontzaglijks en zoiets verschrikkelijk zwaar is, dat het volk op zichzelf er niet toe bij macht is. En dan wordt er een mogelijkheid gegeven met het volk onder aanvoering van zijn koning. Maar er is een dergelijke haat tegen het volk. En er is zo'n eigen gereidheid van die verwarde heidenen, dat dit blijkbaar niet Gods weg is. Het dreigt. Het is zo vreselijk. Het is zo. De heidenen zijn zo verschrikkelijk. Zijn zo afgekeerd. En denkt u in die Romeinse tijd wat er gebeurde. Welke ontzettingen op alle terrein. Welke zedeloosheden er plaatsvonden. Het was zo ontstellend dat onze tijd er een beetje op begint te lijken. Zodat het te zwaar blijkbaar is. En dan moet er blijkbaar iets gebeuren wat veel en veel ontzettender is. Dat is dat de koning, dat de Messias, Jezus, opdat de volkeren gered worden, losgesneden moet worden van zijn volk. Het schijnt een voorwaarde te zijn tot het behoud van de heidenen. Ook de apostel Paulus spreekt ervan, als hij spreekt dat hun val, hun afzijdigheid van Jezus de redding der wereld is. Als hun verwerping is de redding der wereld, wat zal hun wederaanneming dan anders zijn dan leven uit de doden? Hier gebeurt iets, broeders en zusters. Zoiets ontzaglijks. En dat wordt duidelijk in Gethsemane. Dat God bezig is om Jezus los te snijden van zijn volk, opdat die heidenen gered zouden worden. Dat verschrikkelijke gaat hier gebeuren. Daar zijn woorden gesproken van de diepst ingewijden. Ik denk aan Caiaphas. Caiaphas spreekt het ontzettende woord uit. Het is beter dat één mens sterft dan dat het ganse volk verloren gaat. En dan staat erbij, dan zegt de evangelist Johannes, dat zeide hij niet uit zichzelf, maar dat zeide hij omdat hij hoge priester van datzelfde jaar was en profeteerde. Hij, de hoge priester, hoewel die van een Sadduceese afkomst was, hoewel die helemaal individueel niet een diep ingewijde was, was toch in zijn ambt veel, veel meer dan alle individualiteit. Ach, willen wij iets kunnen zeggen, dan moeten we altijd boven onszelf uitkomen, boven dat beperkte individu. Caiaphas heeft het gedaan, u ziet het hier. Een lossnijden van het volk. En het volk heeft het gezegd. Als ze Barabbas kiezen, hoe smartelijk, hoe verschrikkelijk, een lossnijden. En Judas is ertoe gekomen om Jezus over te leveren. En het is allemaal weer dat vrees. Is ertoe gekomen om Jezus over te leveren. Het is blijkbaar zo dat dit geneesmiddel van met de verloren schapen van het huis Israël, dat de verdoemenis van de heidenen, de verwarring, de zonde zo groot was, dat het niet kon en dat er een zwaarder en vreselijker offer gebracht moet worden. En dat is het nu wat steeds duidelijker als een opdracht op Jezus afkomt. Het is al afgetekend. Het volk dat eerst gejuicht heeft. Het moet ter wille van de heidenen terugtreden. De mensen moeten Jezus niet verstaan in het volk. Niet omdat ze niet zouden willen. Alles is in ze. Om het wel te willen. Maar ter wille van de heidenen gebeurt dat vreselijke van die scheiding. Wilt gij lieden ook niet heen gaan, zegt de Heer Jezus op een ogenblik. En dan blijven de 12. En dan gaat het mes verder om hem los te snijden van zijn volk. Om hem te bereiden voor het offer voor de volkeren. En dan worden de discipelen, eerst Judas, afgesneden, die ook een sterke functie krijgt om het snijden te volbrengen. En dan zijn het die andere discipelen die daar achterblijven. Die 8 die daar blijven. En dan tenslotte vraagt Jezus, om dan toch niet helemaal los van zijn volk het te moeten doen. En dan vraagt hij als een gunst aan de hemelse Vader. Vader Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat is dit. Laat die drinkbeker van mij voorbij gaan, dat ik helemaal losgesneden zal worden van mijn volk. Laat mij dan als een symboliek deze 3 laatste van mijn volk bij mij blijven. Niet omdat ik troost wordt, maar omdat ik niet helemaal los van mijn volk zal zijn en mijn volk niet los van mij. Nu gaat het nog verder. Zijn er mensen die denken dat Jezus heeft gevraagd om zichzelf troost te geven, dat die 3 discipelen bleven, maar dat is niet. Jezus vraagt niet voor zichzelf. Jezus is niet zo kleinmoedig dat hij iets voor zichzelf vraagt. Hij ziet voor zich het afschuwelijke van waar het volk toe gebracht wordt om los van hem tijden verder te moeten leven in de geschiedenis ter wille van die ondankbare, verschrikkelijke heidenen, die zondaren, die de wet niet kennen, die geen maat kennen, moet dat volk
zijn dierbare volk, wat geleefd heeft op een andere wijze als andere volken, moet het dan, vader, ter wille van die afschuwelijke heidenen, van die barbaren, van die ons, van die mensen die geen maat kennen, moet ter wille van die verdoemde, moet mijn volk al die eeuwen door dit doormaken. En wat Jezus gezien heeft, de vervolgingen, pogroms, tot in onze tijd toe, tot de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. Jezus heeft het allemaal gezien. En Jezus heeft gebeden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En bid hier voor zijn volk dat het niet afschuwelijk even door moet maken. Voor die heidenen. Kan. God kan het toch op een andere manier. Maar Jezus voegt eraan toe. Kunnen. Maar niet mijn wil geschieden. Mijn wil vanuit mijn ziel, vanuit de liefde voor mijn volk, maar uw wil geschieden, je kunt het. God kan alles. Maar Jezus vraagt naar de goddelijke wil, en wat is dat dan eigenlijk? God kan alles, maar hij wil niet alles. God wil het op de grootste en heerlijkste en ontzaglijkste wijze. God wil in zijn onvergelijkelijke goddelijke stijl de dingen tot zijn bestemming brengen. Om zijn eer, zijn heerlijk, goddelijk wezen, dat licht is en waarin gans geen duisternis is. God wil dit in zijn eigen stijl doen. En dat zegt Jezus. Als het niet overeenkomt met uw goddelijke, heerlijke stijl, dan niet. Dan niet mijn wil. Snijd me dan los van mijn volk. Want ik weet dat gij nooit laat varen het werk uw handen. Ik weet dat dit volk in zijn losgesneden zijn van mij dichter bij mij staat dan alle andere volkeren. Omdat de gang van zijn geschiedenis meer lijkt op de levensgang van de 33 jaar dan de levensgang van welk volk ook. Moeders en zusters, Jezus bidt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En hij hoopt dat de discipelen waken, ze willen ook wel. Maar ze vallen in slaap. Dan, waarom? Blijkbaar staat er bij hun ogen, waren bezwaard. Wie bezwaart die ogen? Goddelijke beschikking. Vlees kan het niet aan, ze willen wel. Ze willen bij Jezus blijven. En dan zijn ze in slaap gevallen en dan één woord. Simon, slaapt gij? Dan geen twee meer. Maar die ene van het volk, als die ene blijft, die Petrus, dan zal het volk niet volkomen gescheiden zijn van zijn koning. Ter wille van de heidenen. Maar ook dit wordt niet vergund. En Jezus bidt tot driemaal toe. Driemaal. Dat is het volkomen gebed. Driemaal is de volmaaktheid. In drie is alles gegeven. En dan heeft Jezus het uitgesproken. En ze vallen toch in slaap. Dan zegt Jezus na de derde maal. Slaap nu voort en rust. Het uur is aangebroken. Hij heeft gebeden dat het uur hem bespaard zou worden. Maar het uur komt. Dat de Zoon des Mensen, de Messias van Israël, overgeleverd zal worden in de handen der zondaren. Zondaren, dat zijn die heidenen, dat zijn die Romeinen, dat zijn al die volkeren in de handen der zondaren. Jezus komt. In de handen der zondaren, de eeuwen door, tot zijn wederkomst. En ook na zijn opvaren in de hemel, is hij nog in de handen der zondaren. En wat is er in de loop van de kerkgeschiedenis, in de kerk van Jezus gemaakt en van hem gezegd? Afschuwelijk, hoe ver stond het af? Van Jezus, die verbonden was met zijn volk, maar het moest, hij moest losgemaakt worden van zijn volk om de volkeren te redden. En nu nog iets anders. Wat is de betekenis ervan? Het heeft een raadsel iets, achter iets in zich. En ik kan hem erover stamelen. En ik kan alleen maar vermoedens uitspreken. Jezus, het volmaakte offer was. In de volstrekte eenzaamheid. Want verbonden met zijn volk is hij nog niet geheel eenzaam. Opdat hij werkelijk de verdoemenis ter wereld zou dragen, moest hij alleen zijn. Want er was niets in die heidenen wat hem bijviel. Hij moest alleen dit dragen. En dan nog iets. En dat is ook een geheim. Het volk der Joden heeft een functie, een goddelijke beschikking, dat het ook ter wille van de redding der wereld op zich zelf blijft en op zichzelf in de wereldgeschiedenis zijn functie vervult. Het Joodse volk moet te midden van de volkeren leven, de Torah leven, handelen op wonderlijke, voor ons dikwijls raadselachtige wijze. We zien het verband niet, we zien alleen maar dat de goddelijke beschikking tijdelijk Messias en volk gescheiden heeft. Tot een ontzaglijke moeite, verdriet, eindeloze smart van het volk. Tot een ontzettend verdriet van Jezus. Totdat hij komen zal. Op de wolken des hemels. En het zo zal zijn. Dat volk en Messias. Messias en volk. Weer verbonden zijn. En duidelijk zal worden. Hoe ze de geschiedenis. En de volkeren. Aldoor bepaald hebben. Ondanks de scheiding. Is er een wondere verbinding gebleven in de overeenkomst van van het leven van de Messias en van zijn volk. Jezus is overgeleverd in de handen der zondaren. Hij wordt door een Romeinse stadhouder veroordeeld tot de kruisdood. Het is zo dat Romeinse soldaten hem aan het kruis slaan en hem bespotten met het spotkleed en de doornenkroon en de rietstaf en hem bespotten als koning der Joden. Voor dit tuig is Jezus gestorven. Voor deze horde is Jezus losgemaakt van zijn volk. Kunnen vragen, is dat een evenwicht? Weegt dat tegen elkaar op? Ik heb geen ander antwoord dan dat het in de goddelijke stijl is. Gods oneindige liefde en grootheid die zulke grote en verschrikkelijke dingen doet. Ik heb geen andere verklaring dan het wezen God zelf die licht is en zijn eer. En eer is uitstraling van zijn wezen. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Jezus zegt, het is genoeg. De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Zo zijn de beschikkingen Gods. Hij die mij verraadt is nabij. Hij die mij overlevert, staat er eigenlijk letterlijk. Gemeente des Heren, dit is geschied voor u en voor mij. Het is verschrikkelijk. Jezus heeft gebeden dat het anders mocht zijn. God heeft geantwoord wat zijn wil is. Losgesneden is hij van zijn volk om een volkomen offer te zijn. Maar wat gescheiden is, wordt verenigd en is op een mystieke wijze verbonden geweest door de eeuwen heen. Broeders en zusters, wat past ons hier? Kunnen we nog zeggen? Niets anders dan aanbidding. Verbijsterende aanbidding. En een dank vol huiver en verbijstering kunnen verder leven. Leven is ons gegeven, het nieuwe leven. Laat ons dan aanbidden en dankbaar zijn. Deze God, hem alleen, zij alle eer. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Nu zingen wij nu met elkander van Psalm 68, het 17e vers, Psalm 68, vers 17. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten.
zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.